Goedemorgen, welkom in Fort Sint-Pieter. Mijn naam is Ed, dat zal hopelijk de komende uur ook zo blijven. Welkom namens Maastricht Underground en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, want die beheert dit als een vleermuisreservaat ook. We staan bij de hoofdingang van de Vijfhoek en dat heet hier ook de Keel, want veel termen komen uit het schermen in de 18e eeuw van de vestingwerken. Dus we staan aan de achterkant bij de kwetsbare ingang, dus de keel was kwetsbaar, dat heet de Keel. En dan heb je twee zijkanten van het fort, dat heette dan de flanken, komen uit in de schouders. En dan de twee kanten die overblijven naar de vijand toe, dat heette de fassen, de gezichten van het fort. Uitkomend in de punt naar de vijand, heette de saillante bloedige hoek. En wij gaan het kruis in het midden van het fort, want er zijn twee gangen gemaakt om een snellere afkorting te hebben uit de rondgaande galerij. En dan gaan we langs de munitieopslagruimtes onder andere lopen. We zijn een stukje bergaf gelopen over een vloer van gestampte aarde. Die kan soms een beetje glad zijn. Het zal duidelijk zijn, met de rolstoelen is het hier niet zo gunstig. En de trappen straks helemaal niet. Maar we zijn in het midden van de kruisgangen aangekomen. En boven ons hoofd zien we ook een buis naar boven te lopen. We zijn al onder een aantal schoorstenen doorgelopen die met de warmte van de ontploffingen van musketmunitie en kanonmunitie, de buskruiddampen, die zouden de zuurstof verdringen. Dus met die warmte ventileert dat door die schoorstenen naar buiten toe. Het is ook best mogelijk, maar dat weten we niet zeker, dat die centrale schacht boven ons, dat die door de commandant gebruikt werd om koeriers onderaan de buis berichten door te geven. Maar ja, je kunt zich voorstellen, hier midden in een fort is de wifi verschrikkelijk, dus je moest misschien wel eens roepen van de vijand komt eraan, starten met schieten en dergelijke meer. Kanonnen aan de Maasbatterij, 50 meter naar links mikken, dat soort dingen. De gang waar we staan is helemaal wit gekalkt, waarschijnlijk om het licht van de olielampjes te versterken. We zijn ook langs twee doorgangen gelopen waar we niet in gaan. Er zitten heel koude, vochtige ruimtes achter. En net daar, dus waarschijnlijk kouder en vochtiger dan het vroeger was, daar was de buskruidopslag. En dan kon je in haringtonnetjes met afgeteerde naden, kon je het buskruid toch wel 3 maanden droog houden. De andere gang van de kruisgang, daar zitten allemaal steunberen in met ruimtes daartussen. Dat is omdat na Napoleon is in 6 jaar tijd het fort met 2 verdiepingen versterkt, verhoogd en verzwaard. En dat gewicht moet je dragen. Dus deze kruisgang en de 2 vastgangen, die zijn versterkt met steunberen. Voor het eerst kwam daardoor een soort sociale ruimte voor de soldaten hier, waar je even uit de tocht kon zitten in de winter bijvoorbeeld. En daar hebben ze dan in de kalksteen die in de binnengangen onderaan is, hebben ze met de bajonet dan de resultaten van kaartwedstrijden en zo bijgehouden. En sowieso een verschil met de kazematten. Kazematten zie je geen oorspronkelijke krassen, want dat was verboden, omdat de kazematten een systeem zijn waar je een binnendringende vijand geen hints wil geven. Maar hier in het fort was dat niet verboden, dus zie je soms ook opschriften uit de 18e eeuw. Nou, we zijn van de hoofdingang de kruisgang van het fort ingelopen door een wit gekalkte gang om het licht van de olielampjes te versterken vroeger. We zien een opstelling rond de waterput achter de kruising en daar zijn sensoren in aangebracht om het aantal vleermuisbewegingen te tellen. Want via een wenteltrap kom je bij de grotten uit, want de vleermuisjes vliegen via de schacht, 38 meter diep. En we slaan dan linksaf, dan komen we bij de musketgalerij uit, waar elk gat 3 richtingen heeft om buiten maximaal vuur te kunnen uitbrengen. Het was uiteindelijk toch onvoldoende. 1840, net voor het eind van het fort, hebben ze nog die 4 hoekgebouwen bijgebouwd om met schietgaten toentertijd kruisvuur in de grachten uit te brengen, eigenlijk tussen de eigen schietgaten door. Want daar in die dode hoeken konden mensen schuilen. Je kon ook handgranaten naar buiten laten rollen, die ze heel moeilijk weer terug naar binnen konden gooien voordat het lontje op was. Dan gaan we de hoek om, dan komen we bij de kanonbatterij. Eigenlijk met dank aan Maastricht Vestingstad, de stichting hier in 1985 die kanonbatterij hersteld. En ze schieten maar toevallig op het nieuwe gouvernement, dat heeft daar niks mee te maken. Maar ze konden schieten tot aan de kerk van Sint-Petersbandeheer. We gaan de hoek om en komen terug bij de hoofdingang, maar dan gaan we naar boven toe. Heel flinke, forse trappen, maar ja, er was toen nog geen bouwbesluit genomen. En als je soldaat werd, mocht je blij zijn dat je gewoon een inkomen had. Hè? Dus de mensen waren korter, maar ze moesten nog grotere stappen zetten. Maar ja, comfort was totaal geen overweging in die tijd. En dan komen we op het Terreplein, dan zien we de mortierbatterij aan het einde van een tunnel liggen, een beetje verzonken. En je kunt er tegenwoordig van buiten zo naar binnen kijken, maar vroeger liep de muur door en dan kon je nooit met een musket naar binnen schieten. Maar met mortieren kon je een boogje wel naar buiten schieten. En dan komen we boven bij de bogen die iedereen kent of leert kennen als je bij het fort aankomt. Maar vroeger waren dat geen 4 bogen, maar 12 bogen. Er leeft niemand meer die dat zo gekend heeft, maar die moesten afgebroken worden om te laten zien aan de omringende landen dat Maastricht niet meer verdedigbaar was. Hè? Dat je hier niet hoefde te vechten. De gevechten die moesten gaan plaatsvinden bij de vesting Holland, bij de waterlinie, bij de grote rivieren. En dan komen we bovenop bij de vlag, eigenlijk het hoogtepunt waar iedereen wel heen wil. Onlangs tijdens de hittegolven hebben we dat heel kort gehouden en bij regen passen we het programma ook aan. Maar ja, het is toch wel een hoogtepunt als je vandaar een prachtig uitzicht tot aan Geleen, tot aan Lanaken, tot aan Margraten hebt. Richting Luik zou ook mooi zijn geweest, maar ligt de observant tussen. En het geeft ook een aanleiding om een tip te geven van als je de Luikerweg verder volgt, dan kom je bij de luchtbrug boven de NC-groeven uit. En heb je een prachtig uitzicht. Je kunt ook de groeven in met de gele route van, met paaltjes gemarkeerd. In de ticketshop hebben we kaarten met informatie en de routes. En dan kun je zo lang lopen als je wilt. 11 kilometer, 5 kilometer hebben we overal routes voor.